We gaan nu weer verder praten met Juriaan Galavasi. Hij is arts en huisarts en hij vertelt dat hij sowieso een aantal pijlers toepast als hij mensen in de praktijk krijgt die klachten hebben. Hallo Juriaan.
Hi Frank.
Hij vertelde dat je kijkt sowieso, dat doen heel veel huisartsen waarschijnlijk niet, naar de emotionele kant van de persoon. Dus de eventuele emoties die achter een klacht kunnen zitten. En je stelt heel vaak aan mensen de vraag, wat denk je dat je lijf je vertelt? En stel dat je lijf ook veel slimmer is dan je hoofd. Wat denk je dat er een soort boodschap achter de klachten misschien zit? Nu kan ik me zo voorstellen, een gewone huisarts heeft misschien maximaal 10 minuten per patiënt. Ja, je redt het nooit om, denk ik, in 10 minuten al deze klachten of al deze vragen te gaan stellen. En er wordt heel gericht gevraagd alleen maar wat is je klacht? Hoe lang heb je er last van? En er wordt al heel gauw iets voorgeschreven door de arts. Hoe pak jij dat dan aan en wat raad jij andere huisartsen aan?
Ik denk dat heel veel artsen ook zeker wel de emotionele kant mee willen pakken. Het is niet zozeer dat ze dat niet zouden willen doen of misschien ook helemaal niet zouden doen. Ik denk dat ze dat wel doen. Alleen, ja, precies wat je zegt, ze hebben daar te weinig tijd voor. Daar zitten we eigenlijk met z'n allen gevangen in een soort raamwerk wat we klakkeloos voor waar aannemen. En niet alleen de dokter, maar ook degene, de persoon die bij de dokter komt. In eerste instantie is het zo van het merendeel van de klachten, de mensen die bij een dokter komen, dat gaat niet over leven en dood. Dus we hebben daar tijd. En we hoeven niet alles meteen in 10 minuten op te lossen. Hoe graag die andere persoon dat ook zou willen. En daar zit een verantwoordelijkheid aan beide kanten. Namelijk dat de patiënt, de dokter, niet alleen afrekent op de kunde waarmee die iemand van zijn klacht afhelpt, maar ook op de snelheid waarmee. En dat als het niet snel genoeg gaat, dan is het een slechte dokter of dan heeft hij niet hard genoeg zijn best gedaan. Maar feit is dat er is geen haast. Sterker nog, vanuit wat ik eerder heb gezegd, dat je lijf misschien wel slimmer is dan je hoofd, zou het wel eens waardevol kunnen zijn om iemand wat langer op die lastige plek te houden, zodat hij de kans krijgt om te gaan onderzoeken wat er nou eigenlijk daadwerkelijk de oorzaak van zijn of haar klacht is en wat er mag gaan veranderen in zijn of haar leven. Maar ook die dokter is gewoon een mens van vlees en bloed, dus die wil niks liever dan dat hij zijn vak op de best mogelijke manier uitoefent. En als die dokter dan klakkeloos voor waar aanneemt dat hij alleen maar een goede dokter is, als die iemand zo snel mogelijk van zijn klacht afhelpt, ja, dan ga je allebei een pad bewandelen, zowel de dokter als de patiënt, die vooral gericht is op het verlichten en wegnemen van symptomen en klachten, in plaats van daadwerkelijk op zoek gaan naar de oorzaak van de klachten en daar iets aan veranderen en daar dus ook de tijd voor nemen. En het stellen van die ene vraag van, goh, wat zou jouw lijfje eigenlijk willen vertellen? Dat kan je in die 10 minuten doen. En dan heb je misschien al wel heel zo zachtjes aangetikt wat daadwerkelijk de oorzaak is. Maar dat betekent niet dat het meteen opgelost hoeft te worden. En ja, dan kan je ook nog steeds misschien ter ondersteuning een pil geven. Gelukkig bestaat er zoiets als paracetamol. En ook een maagzuurremmer als iemand heel veel last heeft van zijn maag door stress en spanning in werk of gezin, is super waardevol om iemand een beetje verlichting van zijn klachten te geven, omdat hij misschien wel beter gaat slapen. Maar die andere vraag die blijft nog steeds overeind. Van wat is nou daadwerkelijk de oorzaak en wat mag jij veranderen in jouw leven? Ja. We hebben veel meer tijd dan dat we onszelf toebedelen.
Is dat blijkbaar het keurslijf wat sommige artsen denken waar ze in moeten gaan zitten? Maar dat hoeft echt niet per se. Ja.
Nee, je kan het helemaal maken en draaien zoals je zelf wil. Maar ja, dat is ook voor een dokter is dat een spannende plek. Want dan moet hij de begaande paden verlaten. Iets anders gaan doen dan wat hij altijd gedaan heeft. Iets anders gaan doen dan wat misschien de zorgverzekeraar, collega's en ook patiënten van hem vragen. Dus ook voor die dokter is dat een spannende plek.
Ja, nu denk ik ook dat het lichaam zelf een zeer intelligent systeem is dat goed in staat is om mislopende processen weer om te buigen. En eigenlijk dus, je hebt natuurlijk het zelfgenezende systeem in je lichaam. Zie je dat ook zo, Juriaan? En zo ja, hoe gebruik je dat? Hoe zet je dat intelligente, zelfgenezende systeem nou precies in werking bij mensen?
Ja, ik denk dat het er nog steeds wel allebei is. In die zin, we hebben de beschikking over een heel kostbaar instrument wat een enorme mate van flexibiliteit heeft en ook in staat is om zichzelf als het ware te helen. Maar er zijn ook situaties waarbij, nou in ieder geval zo zie ik het, geloof niks van wat ik zeg, maar dat is hoe ik er tegenaan kijk, dat ik echt blij kan zijn dat er ook gewoon zoiets bestaat als reguliere geneeskunde. En heeft ook de farmaceutische industrie ook hele goede dingen gedaan. Denk maar op het gebied van kanker of op het gebied van AIDS, waarin echt grote stappen zijn gemaakt in de laatste decennia. Dus het is niet of-of. In mijn optiek is het en-en. En op het moment dat jij als persoon echt 100% jij mag zijn, dus dat je gaat doen en laten wat goed en kloppend is voor jou, of dat nou in je werk is, of in relaties met betrekking tot je gezin, of vrienden of kennissen, als jij daarin helemaal het mag indelen op jouw manier, dan gaat dat ontspanning geven. En je gaat het gevoel hebben dat jij weer het roer in handen hebt en dat jij je koers kan bepalen. En dat gaat iets met je doen.
Ja, je zei al eerder dat een van de pijlers waar jij naar kijkt is hoe is het met de emotionele kant van de persoon en wat voor emoties ligt er eventueel achter de klachten die zijn ontstaan? Betekent dat ook dat dan de rol, dat de rol van stress heel groot is?
Ja, sterker nog, ik denk dat heel veel dingen uiteindelijk terug te leiden zijn tot stress en spanning. In mijn idee zijn er 4 grote oorzaken van ziekte. En, nou, ik zal ze alle 4 noemen en voor de luisteraar is het even om te kijken of die zich daar wel of niet in herkent. En de eerste belangrijke oorzaak van ziekte is dat we de behoeften van een ander belangrijker kunnen maken dan onze eigen behoeften. De tweede mogelijke oorzaak is dat we ons verantwoordelijk kunnen voelen voor de gevoelens en de emoties van een ander. Dus dat iemand tegen jou zegt van joh, wat jij hebt gezegd of gedaan, daardoor heb je me wel heel erg gekwetst. En dat we ons vervolgens schuldig kunnen voelen, terwijl het helemaal niet onze intentie was om de ander te kwetsen, maar ons daar toch verantwoordelijk voor gaan voelen. De derde mogelijke oorzaak is dat we ons kunnen identificeren met onze maatschappelijke rol en onze verantwoordelijkheden en verplichtingen. Dus dat we denken dat we die vader of die moeder of die werkgever zijn. Maar je bent het helemaal niet. Het is een rol die je speelt. Ja. En als je die rol voor waar aan gaat nemen met alle stickers die je daarop hebt geplakt en daar jouw bestaansrecht of jouw oké zijn aan ontleent, ja, dan wordt het een risicovolle plek. En de laatste mogelijke oorzaak van ziekte is dat we geneigd zijn om onze ongemakken, onze verdriet, maar ook onze boosheid te onderdrukken uit angst om de verbinding met een ander te verliezen. En gaan we daar kiezen eigenlijk uit angst om iets te verliezen in plaats van dat we keuzes gaan maken vanuit een diep verlangen. En al deze 4 oorzaken van ziekte die leiden vroeg of laat tot stress, spanning. En stress en spanning op de korte termijn is zeer zinvol, stelt je in staat om te vechten of te vluchten. Maar stress op langere termijn, die maakt je absoluut ziek. Ja. En godzijdank heb je dan een lijf dat je vroeg of laat weer aan de bel trekt. En dat doet op een ongemakkelijke manier, zodat je weer wakker geschud wordt en kan zeggen van wow, wat gaat hier mis? Hoe kan ik het anders doen?
Wat jij zegt pleit ook voor een hele open communicatie met de ander. Dus dat je je eigen intenties en je eigen bedoelingen in ieder geval goed kan verwoorden, zodat er eventueel misverstand in dat je je schuldig voelt of dat een ander denkt, jij bent schuldig of jij zorgt ervoor dat ik me gefrustreerd voel. In ieder geval dat je er, als je er open over communiceert, dan los je al een deel van die spanning en stress op, denk ik dan.
Ja, en het is mooi dat je dit zegt en zeker open communiceren, maar de relatie waarin je open hebt te communiceren, dat is in mijn optiek de relatie met jezelf. Dus als jij... Ja. Weet je, je hoeft nog niet eens tegen de ander te zeggen dat je vanuit een allerbeste plek komt. Als jij maar weet dat je vanuit een plek van bijvoorbeeld liefde en compassie komt. Dat jij komt vanuit de allerbeste intentie. Als jij weet en jij kijkt jezelf in de spiegel aan dat dat de meest zuivere plek is waar je vandaan komt. Ja, dan kan de hele wereld iets tegen je roepen. Ja. Maar voor jou is het dan anders. En, ja. Maar al te vaak ontbreekt die interne dialoog of die relatie met onszelf, die ontbreekt omdat we onszelf niet kunnen waarderen en erkennen voor de persoon die we zijn. Ja, en dat proberen we dan in de relaties met anderen toch nog een beetje naar binnen toe te hengelen. Ja, en daar lopen we echt een groot risico, want je weet nooit of de ander daaraan gaat voldoen. Sterker nog, die ander die weet niet eens wat jij nodig hebt.
Ja, dus je hebt eigenlijk de anderen niet nodig als je zelfwaardering uit jezelf kunt halen.
Ja, niet per se nodig. Dat betekent niet dat de ander niet belangrijk is. Want we zijn allemaal onderdeel van een sociaal netwerk. En we groeien allemaal. En we vinden het fijn om erkenning en waardering te krijgen. Of geborgenheid te kunnen voelen. Liefde te geven, maar ook te kunnen ontvangen. Dus het is een essentieel onderdeel naar mijn mening. Om een goed en gelukkig leven te kunnen leiden. Maar je bent er niet afhankelijk van. Nee,
nee precies. Ja. Oké, Jurriaan, dankjewel voor het delen van je inzichten.
Graag gedaan. Jij ook, dankjewel.